Goedemiddag, gemeente ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of internet. Hartelijk welkom in het meebeleven van deze dienst en in het hier aanwezig zijn. De voorganger is 1 Johannes 3, vers 11 tot 24 en Matthäus 22, vers 34 tot 40. En de catechismus daarvan lezen we zondag 40. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede kerkelijke kas. En die bestemt voor de zending. Bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 124, vers 1 en 4. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest, die zondaar een vernieuwde drie-enige God, is ook in deze middagdienst onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 139. Eerste belijdenis: niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En dan het gebed: doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, de versen 1 en 4. Wij doen eerst in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over heel de aarde belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van het apostolicum. En aansluitend stemmen we in met het laatste couplet uit Psalm 79. Zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, oordelen de levenden en de dood. Ik geloof een heilige christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De catechismus zondag bepaalt ons in de Bijbel bij twee schriftlezingen. Eerst uit 1 Johannes 3, vers 11 tot 24. 1 Johannes 3, vers 11 tot 24. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar liefhebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En dan het bekende gedeelte van de Heer Jezus uit Matteüs 22, in de verzen 34 tot 40, waarin de Heer Jezus een samenvatting geeft van het diepe gebod van zijn Vader. Dus ook lezen we nu uit Matteüs 22, vanaf vers 34 tot en met vers 40. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Maar bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, als we genade kennen, dan is het ons een behoefte om met u te spreken in het gebed. Doordat u spreekt met uw volk door uw woord en geest, dan mogen ze ook antwoorden. En wat is dat groot, Heere? Dat wordt geleerd in de stilte van de binnenkamer. Maar we mogen dat ook als gemeente des Heren gezamenlijk doen. En dan mag de dominee ook het woord voeren namens de schapen naar u de Heere toe. En de noden verwoorden en de vreugden in dankzegging bij u brengen. Wat is dat rijk, Heere, dat u overal mee te maken wilt hebben en dat ge in alles wilt voorzien. Zo mogen we ook in deze tweede dienst smeken of u uw zegenende handen over ons wilt houden uitgebreid. En of u ze ook onder ons wilt houden, als we misschien zelf ons voelen zakken en het niet kunnen of het niet gaat. Dat er toch ook trouwe handen onder ons zijn voor al uw bestreden volk en kinderen. Wij bidden voor de jeugd, Heere, fijn dat ze er zijn. De catechismus, een bekend gebod, vraagt onze aandacht vanuit uw woord. Dat we het mogen verstaan, ook als jeugd, ook als ouderen. Maar de jeugd die het plekje nog moet vinden in de samenleving en in de gemeente, geeft dat dat onderwijs ook voor hen duidelijk mag zijn, Heere. En dat we thuis ook in de huiselijke godsdienstoefening, als ouders, als opvoeders, als grootouders, ook doen aan overdracht van kennis. En dat is niet alleen maar kennis van het verstand, maar dat is, als het goed is, in het geloof doorleefde kennis. Zodat het in het hart zit door genade en het ook handen en voeten krijgt om het uit te dragen. Zodat we in de verte iets gaan lijken op wat de Heer Jezus zo diep heeft verwoord waar het in de wet om gaat. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Heren, we bidden om uw zegen. Dankbaar dat het weer kerk mag zijn. Dankbaar dat u ons de rust geeft om samen te komen. En dankbaar ook dat ons in Nederland nog niets in de weg gelegd wordt om openlijk naar de kerk te gaan en de klok te luiden, om het woord openlijk te verkondigen en straks ook weer als christen de samenleving ingestuurd te worden. Wij bidden voor ons hier in de kerk, ouderen en jongeren en kinderen, de organist, de koster, de dominee. Maar we vergeten ook hen die thuis meeluisteren niet. Wil ze alle nabij en goed zijn, Heren. Wat een zegen dat de moderne middelen er zijn, zodat we kunnen afstemmen op het geluid en misschien zelfs het beeld hebben. Maar laten we vooral het geluid van uw stem en het beeld van uw borg mogen liefhebben en nodig hebben, elk moment en elke dag weer opnieuw. Heren, We bidden voor de scholen die gaan beginnen de komende week. Voorbereidingen zijn al getroffen. Zegen alle die voor de klas een leiding mogen geven. We bidden voor de kinderen die naar een nieuwe groep gaan. Of ook de kinderen die voor het eerst naar school gaan, groep 1 of groep 3. Of naar het middelbaar onderwijs nog iets later in de maand. Wees met onze jeugd. En dat we ook trouw zullen zijn in het volgen van de lessen. En dat ook biddend zullen doen. Geef ook de leerkrachten en allen die een taak hebben in het christelijk en reformatorisch onderwijs een afhankelijk leven met u, Heere, om zo ook een voorbeeld te mogen zijn voor de klas, voor de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Wilt gij zelf door uw woord en geest tegen ons spreken? En dat diepe gebod, gij zult niet doodslaan, laten verstaan. En niet alleen laten verstaan, maar ook in de praktijk brengen, in de beoefening van het geloof. Heere, wij bidden om de leiding van uw geest. Wij bidden om de verdieping van het geloof waar het mag zijn, zodat er een opwassen is in de genade en in de kennis van de Heere Jezus. En we die ook kunnen toepassen in het leven van elke dag. En als we nog u niet kennen in een persoonlijke band, Heere, wil ons daaraan ontdekken. We kunnen als kerkmens onbekeerd zijn, we kunnen werelds onbekeerd zijn. Heere, dat is erg. Laten we er zelf achter komen door uw woord en geest om tot u te vluchten en het van u te mogen verwachten. Sterk ons zo persoonlijk en samen. En dan gaat het uiteindelijk niet om onze zaligheid, hoe belangrijk ook, maar om de eer van u. In de binnenkamer en in het openbare leven. Heere, zegen ons zo, met en voor elkaar. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden en pleitend op uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 52. Vier coupletten, vers 1, vers 3 en 4 en 6. En 6, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van mijn grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezegd, vertrouw ik in eeuwigheid. Ik citeer uit Psalm 52, de versen 1, 3, 4 en 6. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 119, vers 83. Bekende vers: wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. En uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Psalm 119, vers 83, straks na de preek. We vatten de catechismusprediking weer op, gemeente, en we zijn toegekomen aan zondag 40 uit de Heidelberger. Die handelt over het zesde gebod. En als u zondag 34 voor u hebt uit de catechismus, daar staat de wet des Heren helemaal uitgeschreven. Dan lees ik eerst uit zondag 34 het zesde gebod en vervolgens de uitleg ervan in zondag 40. Dus eerst zondag 34 het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Dan zondag 40. Drie vragen en antwoorden op grond van de schrift. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad zelf, door mijzelf of door anderen, onteer, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar de volgende vraag: dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakzucht, wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Dan de laatste vraag. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee, want God, verbiedend de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Geliefde gemeente, het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Nou, eigenlijk moet ik meteen maar amen zeggen, want wie pleegt er nou een moord? Hè? Wie gaat nou iemand doden? Dat doet toch niemand die een beetje beschaafd is, en zeker geen christen. Dus het lijkt eigenlijk alsof het gebod veel te diep afdaalt en veel te veel van ons vraagt. En toch is dat niet zo. Ja, voor de rechter geldt het wel. Als je maar niet doodslaat, dan hoef je je niet voor de rechter te verantwoorden. Maar we zijn hier voor de rechter van alle rechters. En de Heere die kijkt maar niet alleen naar de buitenkant, maar de Heere die toetst de binnenkant. Daarom ben ik ook begonnen met het zingen van Psalm 139. Doorgrond mij en zie of bij mij een schadelijke weg is. En doe mij toch met vaste schreden het pad, het spoor van de zaligheid betreden. Dus we zeggen maar niet te gauw amen. Ik hoop wel dat u gaandeweg de preek zelf amen mag zeggen. Want dat betekent: zo is het. Het is namelijk een geloofsbelijdenis. En een geloofsbelijdenis, dat is maar niet een stukje leer, een stukje dogmatiek. Maar dat is eigenlijk een echo vanuit wat de Bijbel in uw hart heeft gelegd. En als je hart dus daarmee bezet is geworden met de woorden van de Heere, dan val je de schriftlezingen bij. Daarom heb ik die ook gekozen, die sprekende schriftlezingen. Dan val je die bij en dan zeg je amen. Dan zeg je amen op wie wij zijn van onszelf. Maar dan zeg je vooral amen, want daar wil de Heilige Geest met u, met jou, met mij naartoe. Op wat de Heere van ons wil maken. En daarom vind ik het ook zo mooi dat zondag 40 zo eindigt, zoals zondag 40 eindigt. Ik kom daar in het derde punt nog wel op terug. Ik schrijf erboven, omdat het om meer dan doodslag gaat. Heb eerbied voor de God van het leven. Thema voor de preek. Heb eerbied voor de God van het leven. Drie gedachten. De gave van het leven. De opgave bij het leven. En de overgave in het leven. Ik herhaal. Heb eerbied voor de God van het leven. De gave van het leven. De opgave bij het leven en de overgave in het leven. Daar gaat het om, hè? God is de God van het leven. Zo is er maar één en dat is Hij. En dat heeft de Heer in een wereld die van hem afgevallen was, hè? Daardoor is de dood in ons leven gekomen, gedemonstreerd in de komst van de Heer Jezus. In dezelfde hoedanigheid als ons, als mannen, hetzelfde vlees, zegt de apostel, heeft de Heere God laten zien dat hij niet een God van de dood is, maar van het leven. En dat geldt natuurlijk heel bijzonder voor allen die het mogen geloven. Maar alle mensen hebben uiteindelijk het leven aan deze schepper God te danken. Of je dat nou erkent of niet, en er zijn heel veel mensen die ontkennen dat, maar we hebben allemaal ons leven, ons bestaan te danken aan God de Schepper. Vandaar het thema voor de preek. En dat bedoelt ook het zesde gebod. Heb eerbied voor de God van het leven. Waarom moet het er dan toch zo staan? Gij zult niet doodslaan. Nou, het antwoord is kort en kernachtig. Dat ik mijn naaste met gedachten, nog met woorden of gebaren, of met de daad, onteer, haat, kwets of dood. Dat zijn zware woorden. Je zou kunnen zeggen dat zijn vier versnellingen in een leven dat van God af is. Dat zijn vier versnellingen. De eerste versnelling is dat ik hem onteer. Dus erken ik niet dat hij ook een schepsel van God is. Al is het misschien een lastige man met een lastige karaktertrek en een gevallen mens, dan blijft het toch een schepsel van God. Onteer. En als ik die weg opga, dan komt de tweede versnelling, zo gaat het meestal in een auto, eerste versnelling, de tweede versnelling, dat gaat wat dieper. En haat. En haat. Ik kom zo op een vraag terug die gesteld is uit de gemeente over Psalm 139. Zou ik niet haten, heren, die u haten? Ja, ik haat ze met een volkomen haat. Maar haten is hier, ik weet niet of ik op de preekstoel mag zeggen, val dood, hè? Of doodzwijgen, of dood kijken. Kijk, mensen, we doen dat niet letterlijk, maar je kunt het ook geestelijk doen, hè? En dat is de tweede versnelling van een leven dat God niet erkent als schepper en als zegsman over je leven hier en nu. Dan kwets je iemand, hè? Kijk, woorden kunnen ook kwetsen. Maar dit kwetsen gaat nog verder wat hier staat. Dat je iemand kapot maakt. En dan moet ik denken in ons tijdsgewricht aan de tweets, hè? Nou ben ik daar niet zo heel bedreven in, maar ik lees dat mensen via een tweet dan zo heel gemakkelijk iemand naar beneden kunnen halen. Hè? En daarom denk ik, jongelui, ik kijk naar jullie, maar ik bedoel jullie niet per se als dat jullie alleen daar fout in zouden kunnen gaan. Dat geldt ook voor ouderen, niet waar. Maar dat je dus karaktermoord kunt plegen door iemand in een tweet zo makkelijk onderuit te halen. En dat je blijft zelf buiten schot en toch raakt je pijl, doel, kwetsen. Hoe actueel is die catechismus? En ik denk aan het cyberpesten. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar pesten via de computer. Dat is tegenwoordig erg in. Ik weet van scholen, middelbare scholen, dat men daar probeert paal en perk aan te stellen. Dat valt onder gij zult niet doden. Je kunt iemand kapot maken, mag ik het zo zeggen, door het cyberpesten. Dat neemt een hoge vlucht, helaas. Bij de verworvenheid, de positieve verworvenheid van een computer, is dat een heel naar aspect. En ik verwacht en ik vertrouw van gedoopte jeugd en van christenen sowieso dat wij daar niet aan meedoen. Ik heb het al eens eerder gezegd, als je met de sociale of asociale media aan bezig gaat, dan komt het erop aan, beste mensen, dat je een filter hebt in je hart. En dat filter, dat wil de Heere God door zijn geest nou leggen, door in het zesde gebod te zeggen, gij zult niet doodslaan. Dus dat is de derde en de vierde versnelling, kwetsen of doden. En dan is dat nog niet eens een letterlijk doden, maar dan kan dat een karaktermoord zijn. Je mag nooit iemand doden, hè? Maar als je iemand geestelijk de nek omdraait, om het maar zo te zeggen, dan kan dat nog veel ingrijpender zijn. En dat heeft alles te maken met wraakzucht. En daarom heb ik ook gekozen voor dat indringende getuigenis uit 1 Johannes 3, hè? Kain en Abel. Beide kerkmensen, om het maar zo te zeggen. Maar Kain kende de Heere niet. Die verwijdert zich van de God van het leven. En als je dat doet, dan blijft de dood over. Abel, die boog zich onder de God van het leven. En dat moet hij bekopen met de dood, hè? En daarmee tekent Kain zijn vonnis, dat hij niet uit de liefde van God leeft. Dat hij dit gebod, dat toen nog niet zwart op wit stond, maar Adam en Eva hebben doorgegeven, niet kende. Heb eerbied voor de God van het leven. Prachtig. Ernstig. Dat de Heere ons vanuit die oude bladen van de schrift zo waarschuwt, en dat nog zo actueel is. Ik wil jullie en u vragen, mag u daar amen op zeggen? Heb eerbied voor de God van het leven. Dat wordt ons bijgebracht in de opvoedingen, in de predikingen, in de catechisatie op de vereniging. Maar dat moet wel toegeëigend en toegepast worden aan ons hart, mensen. Want dan ga je de Heere persoonlijk kennen. En dan heb je het leven van de Heere persoonlijk gekregen. En dan wil je het leven dat de Heere bedoelt ook in zijn dienst besteden. Ik sla even het laatste stukje van het eerste antwoord over. Ik kom daar bij het tweede punt op terug. Dat is dus de gave van het leven. Elk mens, de grootste vloeker, het teerste kind van God, de grootste atheïst en de jeugdige christen, ze hebben allemaal uiteindelijk het leven van God ontvangen. Al zal je dat alleen maar erkennen als je door de Heilige Geest wordt geleid. Dan het tweede, de opgave bij dat thema. Gij zijt de God van het leven, u hebt het gegeven en u wilt er ook in gekend worden. Heel nuchter wordt hier de volgende vraag gesteld. Maar dit gebod schijnt alleen maar van doodslaan te spreken. Ja, God verbiedt uiteraard de doodslag. Maar die doodslag, hè, letterlijk of figuurlijk, die komt ergens vandaan. En dat maakt, ik zei het in het eerste punt al even, het verschil met de aardse rechter. Hè? Als je maar niet met je handen aan een ander komt en hem het leven afneemt, dan ga je voor de rechtbank op aarde vrij uit. Maar gelukkig de rechtbank van de Heere, daar ga je niet vrij uit als je uiterlijk van iemand afblijft. Want dan kun je het negatieve blijven steken. Daarom staat hier zo bijbels verwoord, God die de doodslag verbiedt, die leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakzucht haat. God haat dat. En omdat God weet dat het een glijbaan is die uiteindelijk bij doodslag en moord eindigt, God kent de gevallen mens tot en met. Daarom houdt hij dat voor een doodslag. Wat een zegen dat de Heere dat gezegd heeft in de wet. Wat een zegen dat Adam en Eva dat geweten hebben. Wat een zegen dat wij dat mogen horen, zoveel jaren later. Want mensen, als die diagnose niet gesteld wordt bij ons, van wie moeten we het anders leren dan van God, die God van het leven is? Wat een zegen dat de Heere ons dat leert. Heb eerbied voor de God van het leven. En dat betekent dat je moet oppassen dat je nou op die glijbaan van God af zo naar beneden komt dat je in de bak water, waar zo'n lange glijbaan voor de kinderen dan uiteindelijk uitkomt, invalt en je toch aan het leven van de naaste vergrijpt. En dan staan hier weer woorden die je zo kunt invullen. Nijd, hè? Dat je jaloers bent. Tegenwoordig met dat die privacy van veel mensen via de tweets, via de sociale media heel makkelijk op straat liggen. En als je interviews leest in kranten die in ons land verschijnen, dan snap je niet dat mensen hun persoonlijke dingen zo makkelijk publiek maken. Het lijkt een soort hype te zijn om dat te doen. En dat wekt dan ook jaloersheid, niet waar? Want die heeft het goed voor elkaar en ja, maar die is beter dan ik. En nijd, jaloersheid. Dus er kan ook iets anders nog in nijd zitten. Maar het is een woord uit het leven van elke dag. Haat. Ja, mensen. Kijk naar Adam en Eva. Die net toen ze gevallen waren elkaar ook eigenlijk haten. En kijk naar Kain en Abel, we hebben het gelezen uit Gods woord. Dat is een emotie los van God. Dat is eigenlijk de gestalte van de Satan. Die erop uit is om te doden. Het eerste woord in het woordenboek van de duivel is dood. En hoe staat er daarom in dit gebod? Jij zult niet doodslaan. Want heb eerbied voor de God van het leven. De duivel zal het niet winnen. Haat maakt uiteindelijk iemand kapot, dood. Toorn, dat mag natuurlijk wel heilige toorn zijn. Hè? Paulus die zegt in de Romeinenbrief, laat plaats voor de toorn. Maar hij zegt er meteen achteraan, zondigt niet. Dus dat is maar een heel kleine overgang. Er mag heilige toorn zijn. En dan kom ik bij de vraag die uit de gemeente gesteld is. Er is maar één vraag gesteld, maar het is wel een wezenlijke vraag. Ter aanvulling wil ik dit vragen. Hoe verklaar je, als David in Psalm 139 zegt, zou ik niet haten die u haten? Ik haat ze met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. En hoe is dat nou te rijmen met wat hier staat, dat God de zonde haat en de haat ook haat en die houdt als zonde tegen het zesde gebod? Nu moet ik eerlijk zeggen dat het woord haat in Psalm 139 niet verkeerd opgevat moet worden, gemeente. Want dat betekent niet, ik zeg het oneerbiedig op de preekstoel, man valt dood. Of ik mot je niet. Nee, het heeft alles te maken in Psalm 139 met de relatie van die vijanden, zoals David ze typeert, naar de Here toe. Die houden niet van de Here, en dan zeg ik het nog veel te zacht. Die haten de Here eigenlijk. En omdat David als een zondaar die liefde van de Here verwonderd mag proeven, kan hij het niet hebben dat er in zijn omgeving mensen zijn die zo over de Here denken. Dus haten is niet val dood, maar Here, ik wil eigenlijk niet met die mensen te maken hebben omdat ze u zo lelijk te neerzetten. Het is tot eer van God dat David dat zegt. En hij zondigt daar, voor mijn besef, niet tegen het zesde gebod. Hij zal ook, wat in het laatste stukje van antwoord 107 staat, zoveel als ons mogelijk is afkeren, de schade van die mensen, en ook onze vijanden goed doen. David heeft geleefd bij wat Paulus later zegt: heb uw vijanden lief. Dus je kunt dat laten staan. Ik meen dat er in Psalm 139 ook staat dat het David verdriet doet. Dat hij zo naar die mensen moet kijken die vijanden van God zijn. Ja, zou ik niet haten, heren, die u haten? Ik citeer nog even de psalm, het vers. En verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan. Maar je kunt dat nooit gebruiken dus om je naaste hatelijk te bejegenen. Dat is de opgave van het leven. Mensen, dat hebben we echt nodig om daar de vinger bij te leggen. Ik moet het nog anders zeggen, dat de Heilige Geest daar de vinger in ons leven bij legt. Dat heeft David ook moeten leren. Dat blijft altijd een opgave. Want je valt er zomaar in terug. En nu ga ik even naar het tweede gedeelte van het eerste antwoord. Er staat dat ik mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Kijk, jongens, hebben jullie een scooter? Of een brommer? Ik had een keer mijn zoon ook een scooter gegeven. Die zat op de fruitier in Apeldoorn. En toen kwam de buschauffeur die de andere kinderen naar de fruitier reed, een keer aan de pastorie in Nunspeet. Die zei: dominee, ja, ik moet toch even met je praten, want je zoon heeft een scooter. Maar die haalt de bus in als die naar Apeldoorn rijdt. Tja, kijk, ik bedoel, ik reed een keer op de klomp, op de fiets, netjes op de fiets. Hè, en dan, dan haalt een scooter een kattengezant me in. Nou, dat ging ook harder dan 50, lijkt me. Kijk, dat wordt hier nou bedoeld, hè? Dat de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. De regels die de overheid stelt, die hebben te maken met de doodslag te weren. Ook dat je niet lelijk naar burenruzies en zo, maar ook de verkeersregels hebben alles hiermee te maken, de positieve uitleg van het gebod. Houden we ons daaraan, hè? Die regels zijn niet voor niks gesteld. Ik weet wel, als je jong bent, dan moet je even soms weten hoe ver je kunt gaan, hè? Nou, de politie kwam aan de deur bij ons thuis en het is allemaal gelukkig goed afgelopen en de levens zijn gespaard. Maar schrikken is het wel. Het is niet voor niks dat die regels gesteld zijn. Want het gaat om de God van het leven. En bij de God van het leven horen regels die niet willen knechten, maar die je juist willen vrijmaken. Omdat we in zonde gevallen en geboren zijn en niks te goed zijn om al Gods wetten aan de kant te schuiven. En de Heere weet dat als geen ander. En vandaar nog wat bij het tweede gedeelte van dat antwoord. Ook mijzelf niet moedwillig in enig gevaar begeven. Ik denk bijvoorbeeld aan roken, hè. Ja, dan denken die oudere kattengezanten, daar heb je hem weer, hè. Want elke keer als de categorisatie 18 plus gegeven had, en dan stonden die jongens en die meisjes buiten te roken. Ik zei: jongens, wat zonde van je longen, hè. Zo bedoel ik het letterlijk ook. Ik denk dat ook onder dit gebod valt. Ik heb het wel eens in de categorisatie gezegd, hè. Nou ja, daar krijg je een mooi gesprek over. Dan ga je moedwillig, hè. Dat begeef je toch in gevaar van je gezondheid. Hè? En ik denk ook gebruik van drank, hè, als je 18 bent. Dat moet je, als je het al doet, hè, moet dat zeker mondjesmaat zijn, nietwaar? Dit gebod wil ook dat reguleren. Eten en drinken. Bewegen. Ik las in de krant dat de jeugd veel te weinig beweegt, omdat ze altijd maar achter de computer zitten. Misschien overdrijf ik nou wel wat. Maar dat valt ook onder dit gebod. De opgave van het leven is dat je je leven zo zult inrichten zoals God het heeft bedoeld. Je hebt het van God gekregen. En je moet het zo inrichten zoals God het heeft bedoeld. En dat is echt dan niet van dit mag niet en dat mag niet, al die regeltjes van de kerk. Nee, dan sta je er nog voor. Maar dan zeg je, Heere, wat hebt u dat goed gedaan. Want u zegt, je moet niet op die glijbaan van de doodslag afzakken tot in de bak waarin je uiteindelijk omkomt. Nee, als ik dat zo zeg, gij zult niet doodstaan, u zult niet doodstaan, dan wil ik ruimte maken voor het leven. Dat is de opgave in dit gebod. En dan ben ik bij het derde. Kijk, dat is een echt typisch Bijbels gesproken, hè, in de catechismus. Ik zei het al, het is een echo van de Bijbel. Hè. Het is geen stuk leer, hoor. Het is niet een Bijbel boven de Bijbel. Nee, het is de Bijbel zelf. Maar het is door de mensen heen gegaan. En ik hoop dat ik er ook amen op mag zeggen, als het gaat om de concrete invulling. Is het dan genoeg dat we onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Nee, natuurlijk niet. Want God kent ons hart en God maakt plaats. Die doet de dood weg in ons hart. En die wil het leven geven in ons hart. En dat kun je nou, dat heb je nou alleen maar als je iets van de overgave aan de Heere kent. Ik heb ook gelezen dat prachtige gedeelte uit Matteüs 22, want dat komt hier eigenlijk terug. Hè? Nee, want God verbiedende de nijd, de haat en de toorn, gebiedt. De God van het leven geeft positieve geboden. Gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Houd je van jezelf? Dat is in onze gezindte eigenlijk een beetje vreemd om van jezelf te houden. Hè? En toch moet je daar antwoord op vinden. Dat is niet egoïstisch. God lief hebben boven alles, zegt de Heere Jezus. En de naaste lief hebben als jezelf. Dus je mag, je moet zelfs van jezelf houden. En je kunt alleen maar van de naaste houden als je ook op een goede manier van jezelf houdt. Je mag er dus zijn, zegt de Heere Jezus. God heeft het leven aan je gegeven. Je bent niet een mislukkeling. Je bent niet een misschientje. Je bent een persoon. God heeft je bedoeld zoals je bent. Met al je lek en gebrek. Met al je zonde en schuld in Adam. En ook concreet misschien. Maar de God van het leven wil nou die dood daaruit wegnemen. En de schuld en het oordeel van je afnemen. En je maken tot een mens zoals hij het bedoeld heeft in Christus. God lief hebben, dat is de weg. Mag je nou amen zeggen? Wie durft nou zijn vinger op te steken van de jeugd en te zeggen, ja, ik heb de Heere lief. En ik wil de weg van de Heere gaan. Met al mijn tekorten nog en ik heb ook veel vraagtekens nog. Maar ik wil toch de weg van de Heere gaan. Mensen, dat is zo groot. Dat is zo heerlijk. Die God van het leven. Die het leven echt leven maakt. Heb eerbied voor de God van het leven. En dan staat er hier zo mooi. Bijbelse, nieuwtestamentische woorden. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Ik zei het al, het zijn echt mooie nieuwtestamentische woorden, maar ik moet er nog meer van zeggen. Want lieve mensen, eigenlijk, misschien heb je het zelf al gedacht, rijst hier de figuur van de Heere Jezus voor ons op. Mooi, hè? Mag je hem zien? En kijk, het kan alleen maar eerbied voor de God van het leven. Als je nou als zondaar geborgen bent in deze Christus. Die die God van het leven kent als geen ander. Daarom zegt hij ook in Matteüs 22, heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Ook jezelf lief hebben. En jezelf lief hebben, dat doe je als je merkt dat God jou bedoeld heeft zoals God jou bedoelt. Nou mensen, daar ben je gelukkig als je dat mag zeggen. En als je als een zondaar het bloed van de Heer Jezus nodig hebt, dan krijg je vergeving van alles wat gebrekkig is in ons leven. En het blijft gebrekkig hoor, ook bij Gods liefste kind. Het blijft gebrekkig, maar dat weet de Heer ook. Daarom staat het ook in de tegenwoordige tijd, zegt de Heer Jezus. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat droogt nooit op. Het staat eigenlijk met bloed geschreven. En dat droogt nooit op. Dat blijft altijd krachtig. En als je nou door de Heilige Geest de overgave kent aan die Heere Jezus Christus, dan gaan de eigenschappen van de Heiland, want die staan eigenlijk hier in het antwoord van de catechismus, sommigen vanuit de Bijbel erin gezet, dan gaan de eigenschappen van de Heere Jezus in je eigen leven schitteren. Dat je je naaste lief hebt als jezelf en geduld hebt. Je bent niet gauw met een ander klaar, omdat je weet hoeveel werk God aan jou heeft of heeft gehad. Vrede, dat is maar niet afwezigheid van wapens, maar vrede door het bloed van het kruis, dat is dat je met God verzoend bent in de Heere Jezus. En dat de dingen in je leven op de goede plek komen te staan. Dus het programma van God gaat voor je open. En het is voor de een dit en voor de ander dat. God is zo veelkleurig. God is zo wijs. Mensen, dat is geen maatwerk. Iedereen hetzelfde. Nee, dat is een persoonlijke aandacht van niemand anders dan Vader, Zoon en Heilige Geest. Zachtmoedigheid. De gestalte van de Heer Jezus. Dat zijn niet mensen die altijd maar over zich heen laten lopen. Nee, ik kom er zo aan het einde nog even op terug. Maar dat is de gestalte van de Heer Jezus. Jij hoeft het niet te bewerkstelligen. Ook als er iets tegen je gebeurt. Leg het maar in de hand van de Heer. Hij zorgt. Hij zal maken dat je je moet verwonderen. Barmhartigheid. Nou, zo'n barmhartige God en een barmhartige Heer Jezus is er maar één. En dat kun je ook nooit nadoen. Maar dat mag ook niet, dat kan ook niet. Maar de Heilige Geest die geeft je nou ontferming met mensen naast je. En dan staat er bij Paulus, dat geldt in de eerste plaats voor de huisgenoten van het geloof. Maar het geldt ook voor alle mensen. Bijzonder, hè? Zo wil de Heere dat doen. En alle vriendelijkheid. Ja, je blijft altijd, als je uit de liefde en uit de ontferming van Vader, Zoon en Heilige Geest mag leven, een vriendelijk mens, omdat je door de Heere geaccepteerd bent en aangenomen als zijn kind. En dat mag uitstralen naar de mensen om je heen. Ja, dat betekent dus niet, ik zei het net al, dat je altijd over je heen laat lopen. Hè? Daar staat aan het slot van het antwoord. En zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Ik denk dat een levend kind van God, jonger en ouder, als je uit de Bijbel geleerd bent, hè, dat je ook best wel zegt hoe de Heere wil dat het gebeurt. Hè? En dat die wet van God goed is. En dat die heilzaam is. Dat je eigenlijk geen kwaad woord van God wil hebben. Dus de waarheid, die bedek je niet. Maar doordat je nou wegschuilt achter de Heer Jezus, hè, gaat dat altijd door de filter heen van geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid. En natuurlijk heb je dan je broeders en zusters in het geloof. je familie die dicht bij je staan, met wie je een bijzondere band hebt. Maar het geldt uiteindelijk voor alle mensen. Wat een gebod, hè? Eigenlijk is het laatste antwoord moeilijker dan het eerste antwoord. Opgave, ja, dan ligt het accent op wat je moet doen, hè? Maar het laatste is inderdaad moeilijker, maar daar heb ik boven geschreven overgave. Dus als je jezelf nu kwijt mag raken aan de Heere Jezus. Hè? Ken je het? Nog niet, mensen. Je bent gedoopt, jongens. De Heere wilt geven. En het is nodig, anders komt het niet goed. Mag je het kennen, overgave? Ja, wel met gebrek natuurlijk. Ja, ja, dat blijft zo hoor. Maar die overgave, weet je waarom dat zo fijn is? Want dan blijft die opgave wel. Maar dan doet de Heere het door zijn geest door jou heen. Nou, dat is dus eigenlijk een bevrijdend gebod. Dat is een gebod waarin God op ons afkomt. Dat is een gebod waar ik echt mens van word als de Heilige Geest het in mijn hart legt. En dan staat er, dat klinkt een beetje streng, hè? Gij zult niet doodslaan. Als een bevel, ja. Maar als je de overgave aan de Heere Jezus kent, dan wordt het ook een belofte. Je wil dat niet meer, omdat de Heere je te sterk geworden is. En als je toch weer in de zonde valt, dan kom je toch weer bij die overgave uit. Heere, bedek mijn schuld, mijn zonde met uw kostbaar bloed. En heilig me in uw waarheid. Dat is zo'n goed leven. Dat is zo'n mooi leven. Dat is een getuigend leven. Dat is een leven tot eer van God. Mag u het kennen? Weet jij ervan? Wel gelukzalig. God verheerlijkend, want er staat zo mooi in die psalm. Uw liefdedienst, Heere, dat is een liefdedienst, hè? Die heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, dat we amen mogen zeggen op dat diepe gebod, dat het leven bedoelt en voor de dood waarschuwt en die weg wil nemen. En dat op kosten van uw lieve Zoon en door de kracht van uw lieve Geest. Heere, wilt u ons zo bearbeiden, blijvend bearbeiden, ouderen en jongeren, zodat we eerbied hebben voor de God van het leven. We danken u voor die boodschap en dat de psalm daar zo mooi over zingt. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Ja, Heere, dat we daarbij mogen horen bij die gunstgenoten, dat we geproefd hebben van de gunst van God en dat daarbij dus een dankbaar leven hoort, een verwonderd leven, een leven naar uw geboden, midden in de tijd van vandaag. Zegen ons daarin, Heere, zegen onze jeugd daarin. Die hebben het ook niet gemakkelijk. In de wereld geldt alleen maar wat men wil en wat men vindt en wat men doet. En daar moeten ze hun plekje in vinden. Geef een voorbeeld in de ouders, in de grootouders, in andere gemeenteleden. Ouderlingen, dominees. Heere, het is zo goed u te kennen. Heere, bewaar onze jeugd. Bewaar de ouderen als wij dat niet kennen. Versterk waar het is en bekeer ons als het mist. Want het gaat om uw eer en uw getuigenis. Wij bidden voor het bruidspaar van de komende week. Mark de Roos en Margaretha de Koning. Vrijdag mogen ze trouwen. En ze knielen ook voor u in de kerk in Amersfoort. Heren, we bidden hun uw zegen toe. Mark, erg verbonden aan de Pnielkerk, gaat u met hem nu hij in Amersfoort gaat wonen. Zegen hem en zijn aanstaande vrouw. Geef hun met de wederzijdse ouders een heel fijne, blijde, gezegende dag aanstaande vrijdag. Wij bidden voor de dienst in het boveneind zometeen. Wat een zegen dat dat daar kan. Wat voorziet dat ook in de behoeften van mensen die in het huis zelf naar de kerk kunnen. Heere, geef uw knecht ook kracht om daarin voor te kunnen gaan. Gedenk ons, o God, als gemeente. Ook als de voorbereidingen getroffen worden om het seizoen weer te starten, en laten we alle betrokken mogen zijn door dat wonder dat u ons te sterk bent geworden en dat uw geest ons verbindt aan uw liefdedienst die nooit verdriet doet. Vergeef ons genadig onze zonden en heilig ons in uw waarheid, opdat wij uw geboden zullen volbrengen. Schenk door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de berijming van de wet des Heren. En daarvan vers 7 en vers 9. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Och, of wij uw geboden volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.